Onze hulp is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente Psalm 92, het eerste vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. We zingen Psalm 92, vers 1. Onze schriftlezing is uit het boek Zacharia. We lezen daaruit hoofdstuk 13. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. De woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we Psalm 18, het 8e vers. Ieder zegt in zijn of haar hart aldus:
ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. lezen we met elkaar Zacharia 13. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David, voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonden en tegen de onreinheid. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik uitroeien zal uit het land der namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. En het zal geschieden wanneer iemand meer profeteert dat zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven, terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heren. En zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. En het zal geschieden in die dagen dat die profeten beschaamd zullen worden, een iegelijk vanwege zijn gezicht wanneer hij profeteert, en zij zullen geen harenmantel aandoen om te liegen. Maar hij zal zeggen, ik ben geen profeet, ik ben een man die het land bouwt, want een mens heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan. En zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder, en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla die herder, en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden, en de geest geven, maar het derde deel zal daarin overblijven. En ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert. En ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft, en het zal mijn naam aanroepen, en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, het is mijn volk, en het zal zeggen, de Heere is mijn God. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zingen uit Psalm 60, en daarvan de versen 1, 2 en 6. O God, hoe hebben wij getreurd door u verstoten en gescheurd. Verstregen hebt uw volk een harde zaak doen zien. Maar ook vers, in tweede vers halverwege een heilbanier, een vlag van heil, een kruisbanier doen zien. En ook tenslotte het zesde vers. Wie voert mij in een vaste stad? U zal mij door een sterke hand geleiden tot in Edoms land, de aartsvijand van Israël, Edom, Ezo. Zijt gij het niet, geduchte God? We zingen Psalm 60, vers 1, vers 2 en vers 6. Gemeente, het schriftwoord dat ik u vanmiddag met de hulp van de Heere mag prediken, dat kunt u vinden in Zacharia 13. Ons tekstvers is vers 7. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder. Tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla die herder. En de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Deze tekst spreekt ons van oordeel en ontferming. We letten op 4 aandachtspunten en die maken gebruik van woorden uit de tekst. Daar kun je in gedachten een streepje onder zetten. Het eerste aandachtspunt is een zwaard dat geen rust heeft. Dan kun je in gedachten een streepje onder het woord zwaard zetten. Daarna gaat het over een herder die geslagen wordt. Dus dan kan er een streepje onder het woord herder, maar ook als je hoort van die opdracht, sla die herder, onder het woordje sla. En ons derde punt gaat het over verstrooide schapen. En dat zijn allebei woorden die in het tweede gedeelte, de tweede helft van de tekst terugkomen. Schapen zullen verstrooid worden. En tenslotte gaat het om beproefde kleine, we lezen van kleine. En over beproeving en loutering lees je in vers 9, dat heeft daar heel veel mee te maken. Dus het gaat om oordeel en ontferming. Ons eerste punt, over een zwaard dat geen rust heeft. Daarna over een herder die geslagen wordt om verstrooide schapen en beproefde kleine. En voor degene die de vragen voor de preekbespreking erbij hebben, ons eerste punt, dan komen de vragen 2 tot en met 5 vooral naar voren. En ons tweede punt, de zesde vraag. Ons derde punt, de vragen 7 en 8. En het vierde punt, de laatste 2 vragen. Als eerste punt nu, een zwaard dat geen rust heeft. Wanneer is een mens goed genoeg voor God? Dat is een vraag die je hoort wel bij deze tekst. Dat is ook een vraag van elke dag. Een vraag van je voorbereiden op de preek van vanochtend. De preek van vanmiddag, het einde van de dag. Je weet niet of je morgen je ogen hier in dit leven opslaat. Ben je dan ooit in je leven goed genoeg geweest voor God? Het heeft alles te maken met hem over wie de preek vanmiddag gaat. Hij wordt herder genoemd. En we lezen dat een groot onrecht hem treft. Althans, als we beseffen wie hij is, de Heer Jezus. We lezen dat een zwaard hem zal treffen. De Heer doet daarin niets verkeerd. Maar het onrecht bestaat hierin dat de aardse rechter Pontius Pilatus dat zwaard heeft doen vallen op de Heer Jezus, terwijl hij niets gedaan heeft. En het wonder is om daarmee een weg te banen voor mensen die nooit goed genoeg zijn voor God zaligheid en heil te schenken. Volgens meisjes, de preek gaat dus over een zwaard. En het zwaard krijgt de opdracht om wakker te worden. En dan is het zwaard onrustig. Dat is ons eerste punt. Het krijgt pas rust als het iemand zal doden. Het zwaard is heel scherp. En het hele erg is, diegene die gedood wordt, het is een herder, het is de Heer Jezus. Wat is dat erg? Hij heeft nooit iets verkeerds gedaan. En wat is het vreselijk als je dit ook bedenkt. Als er een herder is, zijn er ook schapen. En als de Heer Jezus dan geslagen is, hoe moet het dan met de schapen? Een grote wonder is dat wat je niet begrijpt en wat heel moeilijk is, ook om eigenlijk te verdragen, dat iemand die zo goed is gedood is, dat dat nu de enige weg is voor de mensen, zoals jij, zoals ik, zoals u, kunnen horen van zaligheid, van verlossing. Laten we eerst dan letten op het verband. Vers 7, ons tekstvers, heeft heel veel te maken met vers 1. En heel dit hoofdstuk is onderdeel van een profeet die mag profeteren in de tijd dat Israël terug is uit ballingschap. En dat was de straf van God, we noemen dat oordeel. En dan denk je, dan is nu alles goed, maar nee. De tempel is nog niet af, dat ziet ook Zacharia. Maar hij moet ook profeteren. Hij moet zeggen wat hij ziet, wat hij bij het volk ziet, dat de dingen niet deugen. En dat het nog erger zal worden. En dat daarom de Heer opnieuw met oordeel zal komen. En toch ook met ontferming. Daarover spreekt Zacharia. Met twee woorden. Zonde en genade. Zonde wordt aangewezen. Genade wordt aangeboden. En daar spreekt dat eerste vers van. Te dien dagen. En dat is zeker vandaag. We leven in het laatste van de dagen. Is er een fontein geopend. Een fontein van overvloed. Een fontein van hel. En we lezen dat die open is zonder dat er een hek om staat. Met bordjes verboden toegang of een kassa. Dat je eerst moet betalen. En die fontein is bereikbaar en wordt gepredikt door de profeet Zacharia. En hij zegt dat is een fontein om gereinigd te worden. Van zonde en van onreinheid. Het huis van Jacob. Jacob, streepje onder die naam, leugenaar. En dan mag hij gereinigd worden met de kinderen die op hem lijken. Die leugenaars zijn. De leugen liefhebben. Die zondig zijn, de zonde liefhebben. Mag hij eens prediken verlossing en reiniging en heil dat nooit vergaat. Hij mag over overvloed spreken. Maar dat roept wel vragen op. Vragen van het hart. Of je dan goed genoeg bent. Hoe dat dan kan, hoe dat dan moet. Of dat reinigen wel voldoende is, want steeds weer val je terug in zonde. Of ben je ooit wel rein geweest? En daarom legt ook de profeet Zacharia een nauw verband tussen vers 1 en vers 7. We willen dat in ieder geval vanmiddag in de preek ook doen. Waarom? Gemeente, genade is zo duur. Zo ontstellend duur. Dat niemand die betalen kan. En dat die daarom wel gratis moet zijn. Daarom werd in vers 1 een fontein geopend. Maar het betekent niet dat genade goedkoop is. Die heeft een hele hoge prijs gekost. De Heer Jezus heeft er zijn leven voor gegeven. En dat zie je vooral in vers 7. Maar het heeft zoveel met elkaar te maken dat Zacharia de priesterzoon daar niet alleen innerlijk van overtuigd is, maar het ons ook vanmiddag mag leren. Met de hulp van de Heilige Geest. Thuis brengen zijn boodschap in onze harten. Hij is een priesterzoon. En dat betekent dat hij priesterwoorden gebruikt. In vers 1 is dat het woord reiniging. Het tempelcomplex had je rituele baden. Die waren noodzakelijk voor tempelgangers en zeker voor priesters. Om ook gereinigd te worden. Om actief te kunnen deelnemen in de priester, de eredienst. Want als je onrein, onheilig bent, ben je niet goed genoeg voor God. Dus het woord reiniging ziet op dat er een fontein geopend is om schoon te worden. En Zacharia mag ervan spreken. En die zal er met een vrij en open toegang zijn in het laatste van de dagen. En dat is vandaag. En dan mag deze profeet spreken over hoe dat reinigingsmiddel. Hoe dat reinigingsmiddel bereikbaar en verdiend is. Het is zo duur, het kost iemand zijn leven. En dan komt hij bij vers 7 uit. Over een zwaard. Nog even iets over daartussen. Daartussen lees je dit. Dat de profeet Zacharia heel goed weet. Dat het precies zoals altijd gaat. In de Bijbel. Ik bedoel dit. De Heere begint iets moois, iets nieuws. En hij geeft dit in de handen van de mensen. Die laat het kapot vallen. Zo is het gegaan in de schepping. Genesis 1, 2. Zo is het gegaan bij Noach, de nieuwe wereld. Zo is het gegaan bij Jozua in het beloofde land. Zo is het gegaan nu de mensen terug zijn uit Babel. En weer komt er de zonde. Ja, er komen mensen die hele erge dingen zeggen. Die leugens zeggen. Alsof ze waar zijn. En die met dwalingen komen. En afgodendienst. Die zeggen, je kunt het wel samen doen. Nou ja, niet met je hart, maar aan de buitenkant. Dat je net alsof je vroom bent, leeft. Maar intussen ook volop meedoet met de dingen waar de Heer heel erg veel verdriet van heeft. Die zondig zijn. Mensen die dat actief steunen, dat noem je valse profeten. En hier zegt Zacharia, die zullen er zijn, maar er zal een tijd komen dat iedereen het doorziet. Niet alleen Zacharia doorziet het nu, maar iedereen zal het eenmaal doorzien. En dan zullen ze ontmaskerd worden. En dan zeggen mensen, we willen je niet meer horen. Ze slaan mensen, ze steken mensen in het huis van hun liefhebbers. Worden de afgoden omvergegooid, zal er een bekering, een nationale bekering zijn. En met die profetieën is het zo vaak zo. Oud-testamentische profetieën, dat ze verschillende keren in vervulling zijn gegaan. Een van die keren is op Pinksteren. Dat er heel veel omvertuimelde, maar op zoveel andere momenten is het verder zichtbaar geworden. Hoeveel afgoden moeten er vanmiddag omver in ons leven. Maar dan mag u hier horen van een reinigingsmiddel en hoe dat reinigingsmiddel verdiend is. En dan komen we bij ons tekstvers, vers 7. En dat spreekt over een zwaard. Zwaard wordt wakker. Zwaard ontwaakt. Het is niet de eerste keer in de Bijbel dat over een zwaard wordt gesproken. De eerste keer is de eerste keer dat mensen alles verknoeid en verprutst hebben en kapot gegooid. Dat zagen we al in Genesis 3 geweest. Die goede schepping is door Adam bedorven. En toen? In het slot van Genesis 3 lezen we over dat zwaard. En dan lezen we over het weggejaagd worden uit het paradijs. De Heer dreef Adam en Eva uit. En de ingang van het paradijs markeerde hij met engelen, gerubs, met vleugels, blinkend van heerlijkheid. En daartussen een zwaard. Een zwaard, in het Hebreeuws staat, dat het wentelde, draaide om zijn as. En stel je dan voor, je bent weggejaagd. In een kinderbijbel zie je dan, dat plaatje heb je misschien wel voor je. De kinderbijbel die wij aan tafel in het ons ouderlijk huis lazen, was met Adam met een gebogen hoofd, beschaamd met dierenhuiden en tranen. Wegvluchtend uit het paradijs. En als hij dan achterom keek, die bedroefde door zijn mist van tranen heen, wat zag hij dan? Blinkend licht, engelen, zij zijn heilig. Een zwaard dat draait en spreekt van een toegang die afgesneden is en wordt. Adam kan nooit meer terug, de weg is dicht. Het spreekt van heiligheid, van de dienst van God. Het spreekt van recht, een recht dat eist dat degene die langskomt heilig en recht is. En daarom is de toegang dicht afgesneden en geblokkeerd. En elke keer, ook als die tranen opgedroogd waren, elke keer als Adam terugkeek, dan sloeg het naar binnen. Kwijt, verloren door eigen schuld. En dan is de vraag vanmiddag, of je een zoon, een dochter van Jacob, een dochter van Adam van Eva bent, de leugen heimelijk lief hebt, of er steeds weer toe geneigd bent, het kwade bij de hand houdt, het probeert te combineren of je die ontmaskering niet toestaat, maar liever heel ver weg stopt. Of heb je dat zwaard op een bepaalde manier thuis gekregen. Dus opnieuw zo'n priesterwoord. Reiniging is een priesterwoord zwaard ook. Het is scherp. Het is een offermes. Het vraagt betaling. Het rust pas als er genoeg tegenover staat. Als er genoeg gedaan is. Dan rust dat zwaard pas. Dus of je zo iets van die punt van dat zwaard thuis gekregen hebt. Onder traan, Heer, ik ben zo'n leugenaar. Zo'n zelfbedoeler, zo'n eerover. En ik zeg niet hoeveel de Heer daarvan in uw hart moet inprenten. Dat weet hij veel beter dan wij dat van elkaar weten of persoonlijk. Maar wel zoveel. Dat je uitgewerkt bent. Uitgeput. Uitgeredeneerd. Wat is het dan een wonder als hier dat woord klinkt. Zwaard, ontwaak en sla. Maar dan die herder, dat is ons tweede punt. Laten we eerst samen zingen. Dat doen we uit Psalm 109. En we zingen daarvan het 13e vers. We zingen Psalm 109. En daarvan het 13e vers. Uw gunst is groot, zij is bestendig, verlos mij dan, ik ben ellendig. Dat is een zang, een psalm die ook Jezus op zijn lippen kon nemen in de diepte van zijn lijden toen het zwaard zich tegen hem keerde. Psalm 109, 13e vers. Het gaat over oordeel en ontferming, over een zwaard dat geen rust heeft totdat het rust vindt, bij een herder die geslagen wordt. En dan over verstrooide schapen en bedroefde kleinen, nu over een herder die geslagen wordt. Zwaard lezen we, word wakker, zwaard, ontwaak. En tegen wie dan? We lezen tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen, sla die herder. Twee keer dat woord herder. Het roept wel de vraag op wie dat is. Er wordt meer over hem gezegd hier in ons tekstvers. Laten we daar eerst op letten. Er wordt mijn herder genoemd en mijn staat hier met een hoofdletter. En het is de Heere zelf die het zegt. Het is de Heere van de legermachten, de heerscharen. Het is zijn herder. En we lezen ook dat hij een man is en een metgezel. En man staat hier voor iemand die hoog geplaatst is. En dat wisten de mensen wel wat dat betekent. Want in hun midden was een prins, een koningszoon. Zerubabel, hij was wel niet koning. De koning woonde in Perzië. Maar wel van koninklijk bloed, uit de lijn van koning David. Ze kenden ook een priester, ja zelfs een hoge priester, zijn naam was Jozua. Hij was geen hoge priester in een prachtige tempel. Dat was nu juist het verdriet, ook van Zacharia, Zo'n tempelvloer en het begin van een tempel, een altaar, maar het was allemaal zo weinig, zo gering, helemaal niet af. Maar toch, de hoge priester was wel een vooraanstaand, een hooggeplaatst iemand. Aan zo iemand kon je denken. Een metgezel wordt hij ook genoemd. En dat betekent iemand die nabij is, die je kent, die als je kameraad, je vriend is, die met je meegaat, het voor je opneemt, die je vertrouwen kunt geven en die dat ook nooit beschaamt. Maar wie is hij dan? En dat is een vraag die gaat dringen, wanneer? Als je weet dat reiniging nodig is, dat je verlangt naar overvloed, dat je wel hoort van een fontein die geopend is, maar je ervaart er zijn zoveel bezwaren. Wanneer de punt van het zwaard op je hart wijst, en je dan de vraag hebt, wie neemt het echt voor me op? Hoe wordt dat reinigingsmiddel, hoe wordt dat van mij? Is er iemand die het voor me opneemt? Ja, hier lezen we over een herder, een man en een metgezel. Maar dan is de vraag, wie is hij? Ken je die vraag? Dat je maar niet rustig wordt. En dat je hoort van een zwaard dat ook niet rust. En dat maakt je zo onrustig. Je probeert het weg te duwen. En vaak lukt het, maar niet altijd. Dan herken je iets van deze vraag. Is er iemand? En wie is hij? Dat is diezelfde vraag, maar dan heel persoonlijk. Wie is deze herder, deze man, deze metgezel? We weten het uit Matthäus 26, vers 31. Dan past de Heer Jezus dit toe op zichzelf. Dus hij is die herder. En we weten het dus uit zijn mond. En nu gaat het erom dat je ook kunt zeggen, mijn herder. We weten het uit zijn mond, dat hij die herder is. Maar je kunt het ook hieraan weten, omdat hij man is en metgezel. Hij is hoog geplaatst en van een grote hoge waardigheid. Want hij is God. Hij is Gods zoon, hij is het woord van God, maar hij is ook God zelf. Wat is hij dan oneindig hoog? En hij is heel nabij zijn vader in de hemel, dat lees je in Spreuk 8. Van een innige vertrouwdheid, van een nabije omgang. Als een kind spelende aan de voeten van zijn vader, zo nabij. Zo intiem spreekt Spreuk 8 over de omgang van de Heer Jezus met zijn vader. Dus zeker, hij is de man, de hooggeplaatste, maar tevens de metgezel van God zelf. Zijn naam is Jezus. Weet u wat zo wonderlijk is? Hij is niet alleen in zijn godheid zo hoog, maar ook in zijn mens zijn. Want hij is een man, hoog. Staand, hoog geplaatst, van een grote waardigheid. Omdat hij van koninklijke bloede is. Maar niet alleen een prins, maar zelfs koning. Ja, een koning nog hoger dan koning David. Want David noemt hem mijn Heer. Hoe hoog is hij in waardigheid en verheven. En hij is ook priester, dat kan in het Oude Testament niet, behalve bij Adam, die beide kon verenigen, profeet, koning, priester zelfs. Melchizedek was koning en priester, maar verder lezen we dat niet. Maar de Heer Jezus is allebei koning en hoge priester. In zijn ambten, hoe hoog is hij? Maar ook hoe nabij komt hij? Hij weet van alle moeite. Hij kent alle tranen van iedereen. Die ziet hij en die weegt hij. En van zijn kind vergadert hij ze in zijn fles, in zijn voorraadvat. En ze zijn allemaal één voor één kostbaar in zijn ogen. Hij is erbij, bij die tranen. En hij weet ook van de stille pijn en de vragen van het hart, de diepte van het hart, waar je zelf nauwelijks in durft te blikken. Daarin is hij een metgezel en zo nabij. En in zijn nabijheid zegt hij, kom maar en breng het bij mij. Hoe Christus is een metgezel, hoe Jezus is een hooggeplaatst. En tegelijkertijd wordt hij hier ons getekend. Als de Allerhoogste, die zich het tot het allerdiepst laat vernederen, die zijn hoge plaats in de hemel verlaat, die door zijn Vader ook als een offer gezonden wordt. Wat heeft de Vader daarin een allergrootst offer gebracht? Het liefste wat hij had, zond hij naar deze aarde. Hoe Jezus zichzelf opgeofferd heeft. Was een herder, mijn herder, zegt de Heer. Door dat zwaard gezocht en geslagen te worden. Dat kun je niet begrijpen. Jezus wordt hier getekend als middelaar tussen God en mens en is het beide. Jezus wordt hier getekend als een borg. Dat is iemand die garant staat voor hopeloze gevallen. Voor mensen die nooit genoeg zijn en genoeg hebben voor God. Jezus wordt ons hier geschilderd als degene die zich af laat dalen. Ja, zelf bereid is om die allerdiepste diepte in te dalen. Jezus wordt ons hier geschilderd als een bereidwillige en een bekwame borg, middelaar, zaligmaker en daardoor schuld vernielen, schuld overnemen. Als diegene die alle zonden vernielen wil, maar het kost hem zoveel. Genade is heel duur. Hier zie je de prijs. Zo duur dat hij straks wel gratis moet zijn. Niemand anders kan hem betalen. Maar Jezus deed alles voor verloren zondaren. Dat is hier het offer dat hij brengt. En hij wist het. Hij wist het in de raad van zijn Vader. Hij wist het in de worstelingen in Gethsemane. Toen hij zei, Vader, deze drinkbeker, laat hem mij voorbij gaan. Welke drinkbeker? Van wijn? Nou, een bittere drank van toorn. Gevuld volledig, van de bodem tot de rand gevuld. En hij bad, mag die voor mij voorbij gaan? Het is te erg, te zwaar, het is niet te dragen. Zulk een last van schuld en plaag. Druk mijn schouders naar beneden en laat mijn bloed als druppels zweet op de aarde vallen. En Gethsemane daarin doordrenken van zielenbloed, van hartebloed. Het is te zwaar, ik kan dit niet dragen. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zo worstelde hij om onder de wil van zijn Vader te komen. En dat is troost voor wie mijn nabijheid mist, dat er iemand is die daar bereid in was te treden, in die onrust van dat zwaard dat rust zoekt, ook in uw, in jouw leven. Dat er iemand is die daarvan weet en zei, laat die punt van dat zwaard op mijn hart zich richten. Ik weet wel dat het voor vijanden is. Voor weglopers en mensen die u verlaten, heren, dat weet ik heel goed. Ik heb die pijn ook gevoeld in die 33 jaar van mijn omwandeling. Maar ik ben bereid, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Heeft die onrust, die diepe ernst, die diepe pijn, die schuld zo ervaren, meer dan één van de andere mensenkinderen dat ooit zal ervaren. Dat kunnen wij niet inleven. Hoe diep hij geleden heeft. En toch was hij bereid. Bereid om te gaan. Bereidwillig om het op zich te nemen. En nu bereid om zondaars te ontvangen. En het is daarom dat William Cooper over deze borg en middelaar zingt. Zie die fontein, dat doet hij naar aanleiding van Zacharia 13 vers 1. Gevuld met bloed, dat is hartebloed van Jezus. Die stroomt, zegt hij, uit Emmanuel. En de zondaar gedompeld in die vloed wordt verlost van al zijn schuldig vuil van binnen en van buiten. Als derde punt. Verstrooide schapen. Schapen, die horen bij een herder. We hebben nu gehoord dat de herder geslagen zal worden. Hij is bereid, maar heeft het ook laten gebeuren. Heeft die opdracht gehoord. Zwaard wordt wakker en rust niet totdat mijn herder geslagen is. Sla die herder, zo klonk de opdracht. En Jezus had maar één woord over te spreken. En die heerscharen, die engelenlegers hadden hem te hulp geschoten om het zwaard te keren, maar hij deed het niet. Hij was bereid om de wil van zijn vader te doen. Omdat het meest tot de eer van God is. En tot zaligheid van vijanden, rebellen. En dan komen we dus nu bij die schapen. De herder is geslagen, zo tekent Zacharia ons. Het is vreselijk, zijn gewoon. Iemand die alleen maar dingen goed heeft gedaan, die toch gedood wordt, de Heer Jezus. Maar het is ook zo vreselijk dat als de herder mist, de schapen uit elkaar gespat worden. Ze gaan overal naartoe. Op de bergen zag Ezekiel ze lopen als schapen zonder herder. Schapen die verstrooid zullen worden. Er zijn twee woorden, schapen en verstrooid. Onder allebei zouden we een streepje zetten. Eerst onder dat woord schapen. Wat is daarmee bedoeld? Nu, dit weten we zeker. Als de Heer Jezus op weg is naar Gethsemane, in die laatste nacht, hij spreekt ook vanuit dit tekstvers, of wat er met de discipelen gebeuren zal. Deze nacht zullen ze allemaal aan mij geërgerd worden. En dan haalt de Heer Jezus deze tekst aan. Matthäus vertaalt hem iets vrijer, dat gebeurt wel vaker, dan is hij hem eigenlijk ook aan het uitleggen. Het is een kleine preek die de Heer Jezus dan houdt. En we zouden nu vooral op die schapen letten. Straks op dat woord verstrooid en erger. Dus dan weten we dit in ieder geval zeker. Dat met die schapen de 11 discipelen bedoeld zijn. Zij alleen? Nou, zij zeker. Schapen van de herder. Die bij de Heer Jezus horen. En toch zijn zij er niet alleen mee bedoeld. Het is net als wel vaker met profetieën uit het Oude Testament, dat ze op verschillende tijden, op verschillende wijzen ook in vervulling raken. En zo ziet deze profetie van schapen, met hoe Ezekiel daar ook over spreekt, in de eerste plaats vooral op het volk Israël. Stammen waarvan een deel teruggekomen is uit Babel. En hen zal opnieuw een verstrooiing wachten. En dat is ook wel gebeurd. Toen de tempel verwoest is, is Israël opnieuw in de diaspora verstrooid over de volken. Maar juist in het Nieuwe Testament valt het volle licht op Jezus en zijn schapen. En dan ziet het dus minder op het verbondsvolk waar het woord tot komt, zonder onderscheid tot allen die het horen, welmenend, in zijn aanbod van genade en oproep tot bekering. Maar dan ziet het veel meer op de schapen die Jezus voor zijn rekening heeft genomen, de 11. Maar hoe wonderlijk ook daarna doet hij dat nog. Hij is de herder. Die schapen kent, want hij kent ze van eeuwigheid. En ze worden van hem gekend. Een schaap leert ook zijn herder kennen, heel goed. Dan is het schaap zo nabij bij die herder, dat hij alleen maar op de stem van zijn eigen herder uitgaat. En op de herders fluit volgt van zijn eigen herder, niet die van een ander, die laat hij links liggen. Want Jezus brengt schapen toe, dat doet hij met zijn woord ook. Dat kracht heeft. Ja, doden zullen horen de stem des Zoons Gods van de herder. En die ze gehoord hebben zullen leven. Zo brengt hij schapen toe tot zijn kudde. Dat is dat wonder van nieuwe geboorte. Maar waar hij begint, daar gaat hij ook verder. De Heere doet nooit halfwerk. Hij leert schapen zijn stem kennen en brengt ze in weide. Maar ach, soms ook in moeitevolle omstandigheden. En in die weg van het volgen van de herder leert hij een schaap ook. Naar hem zoeken, naar hem vragen. Soms laat hij het schaap even los. Zodat het toch naar hem vraagt. Dan lees je bijvoorbeeld van in Zacharia 12 vers 10. Waar je leest over een geest van genade en gebeden die uitgestort wordt. Zodat schapen gaan roepen, Heer, help me. Dan kun je meteen merken of dat woord van God weerklank heeft in je hart. Van of je zo'n vrager, zo'n roeper bent. Zo'n hulpeloos dwalend schaap.
Of je hoort van reiniging, het kan toch. Met een diep verlangen mag ik schoon, goed, genoeg voor u zijn. In mijn doen en in mijn zijn en wie ik ben. Mag het echt even. En je kunt denken, dat lukt mij wel. Totdat je in de modder valt. Of in de struiken verward raakt. En dan komt dat allemaal samen. Dat roepen, die geest van genade, van gebeden. Dat roepen om een middel, om reiniging. Laten we langzamerhand de overgang maken naar dat verstrooien. Dat is het tweede woord. Schapen zullen verstrooid worden. De Heer Jezus zegt, ze zullen allemaal aan mij geërgerd worden. Dat heeft met elkaar te maken. Dus de Heer Jezus legt dat verstrooien uit als ergeren. Waarom dan? Ook wel hierom, gemeente. En de weg die de herder gaat met zijn schapen. Heeft hij heel veel werk aan ze. Als je een beetje van je eigen hart kent. Dan kun je begrijpen dat de Heer Jezus heel veel werk heeft aan zijn schapen. Wat bedoel ik een schaap? Is zo eigenwijs. Zo dwaalziek. Een schaap denkt, ik red het zelf wel. En als hij dat dan op eigen benen doet, dan verdwaalt hij hopeloos. Vreselijk. Gemeente, er is een weg naar Jezus. Waarin een schaap die stem van de herder leert onderscheiden. Een weg waarin je bij die 11 discipelen ieder afzonderlijk ziet. Hoe Jezus hen riep. En dan bedoel ik niet tot apostel zijn, maar echt tot zaligheid toen. Nou ja, zoals Johannes en Andreas. Die door Johannes de Doper gewezen werd op het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En toen zo aangetrokken werden door de Heer Jezus. Dat was de weg naar Jezus. En ze zijn het nooit vergeten. Er is ook een weg met Jezus. Hij vroeg toen aan hen. Hij keerde zich om naar Johannes en Andreas. Wat wil je van me? Kijk, er zijn nu 10 vragen bij de preekbespreking, maar dit is eigenlijk de allerbelangrijkste vraag. Wat wil je van de Heer Jezus? En toen zeiden ze een heel eenvoudig antwoord. Waar woont u eigenlijk? Maar ze bedoelde ermee, wilt u uw huis laten zien? Mogen we bij u kijken? Mogen we bij u zijn en bij u blijven? En dat is zo gebeurd. Het was een weg toen met Jezus. En niet alleen die 11 discipelen ook. Maria Magdalena, maar ook Maria de moeder van de Heer Jezus. Hoe was haar weg met Jezus vanaf het begin al? Weg vol van liefde. Ze mocht haar kind in haar armen nemen. Ze had het onder haar hart gedragen en aan haar hart drukken. En vanuit de liefde ook leven. Dat is een weg met Jezus. En dat mag altijd zo blijven. Totdat de Heere der legermachten zegt. Zwaard wordt wakker. Er is een weg door Jezus alleen. En wie daar niet het mee eens is, die ergert zich aan het kruis. Dan zullen de schapen aan mij geërgerd worden. Die zullen net als Peter zeggen, dat hoeft helemaal niet. Wij nemen het wel voor u op. U hoeft uw leven niet voor ons te stellen. Maar het gebeurt toch. Want het zwaard vindt pas rust. Als de herder. Als de goede herder doet wat geen enkele herder doet. Als de goede herder zijn leven stelt voor de schapen. Daar kun je het mee oneens zijn. Of je kunt aan de voet van het kruis staan en niet meer zeggen, ik ben het er niet meer mee eens. Maar zo verslagen zijn. Moet het dan zo, heren? Moet het echt zo? Moet ik dan alles kwijtraken? U kwijtraken zonder hoop, zonder een antwoord op mijn liefde verder gaan, zonder dat ik iets kan meebrengen. Ik wil zoveel offers, zoveel tranen u brengen, maar ik kan niet tot u doordringen. U ontglipt me, u bent niet meer mijn metgezel, u raakt zo ver weg. U sterft, o Heer Jezus, lieve Heer Jezus, maar ik kan u niet missen. Dat is wat hier de Heer schetst door de mond van zijn profeet Zacharia. De schapen zullen geërgerd worden. Ook wel verstrooid. Ze kunnen elkaar daarin niet meer leiden, niet meer troosten. Ze kunnen elkaar niet in de waarheid leiden. Het is wel goed dan om elkaar te ontmoeten, maar dat is alleen in verdriet en wanhoop. Met gesloten deur en bang hart. Geërgerd, verslagen en wanhopig. Dat is de les van het zwaard. Met Jezus. Maar dan zonder Jezus, om alleen door Jezus alleen. Die woorden horen bij elkaar. Alleen door Jezus. En door Jezus alleen. Zalig te worden. Niet de offers die ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Ook al zou ik de hele nacht huilen. U kunt redden. U alleen. En er zijn schapen verstrooid. Laten we zingen over die schapen. Psalm 80, we zingen het 11e vers. Behoud ons Heer, de legermachten. Dan zullen we ons voor afval wachten. Knielen we altijd voor u neer, getrouwe herder. Psalm 80, vers 11. De preek gaat over oordeel en ontferming, over een zwaard dat pas rust vindt als de herder geslagen wordt, over verstrooide schapen en nu ook over kleinen die beproefd worden. En dan komen we bij het laatste gedeelte van ons tekstvers en daar zullen we ook de versen 8 en 9 nog betrekken. We lezen over maar ik, dat is God, zal mijn hand tot de kleinen wenden. En dat is die hand waarin ook dat zwaard is. Van Gods recht. Die hand spreekt over alles wie God is. Gods recht staat niet op zichzelf. Dat hoort bij hem. Het is volmaakt. Daarom heeft Jezus Gods recht ook zo lief gehad. Heeft alles wat van God is, hoe God is lief gehad. En dat heeft hij nog. Dat is een hand die niet alleen van recht spreekt, maar ook van barmhartigheid, van goedheid, van genade en van macht. En van deze hand wordt gesproken, ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Wie zijn die kleine? Wat houdt dat wenden in? En in ons vierde punt, dat is beproefde kleine, zit al wel iets, er klinkt al iets in door vanuit ons tekstverband ook. Dat ook wel gaat over ontferming. Kleine die toch barmhartigheid ontvangen. Maar tegelijkertijd ook spreekt van een moeilijke weg. En dat is natuurlijk ook zo. Als je je herder kwijt bent. En je bent geen groot en sterk schaap, maar een lammetje. Dat door de grote schapen naar de rand van de kudde wordt gedrongen. Zodat ze helemaal niet uit de waterplas kunnen drinken. En als ze komen, dan is alles vertrapt en vermodderd. En dan zitten er allerlei parasieten in. Die schapen worden niet alleen zwak, maar ook ziek. Over zulke kleine gaat het hier. Dan is het natuurlijk wel moeilijk als de herder niet meer op ze let. Dan hebben ze niemand meer die op hen past. En inderdaad, hier wordt gesproken over een moeilijke weg op twee manieren. En dat heeft ook weer te maken met die meervoudige vervulling van deze profetie. We zagen, hij wordt ook al in de dagen van Zacharia ook zichtbaar en steeds meer in de eeuwen die volgen in dat verbondsvolk Israël. Opnieuw zal over hen een oordeel komen, omdat het zich toch nog niet bekeert. En daarvan zegt Zacharia: God zal louteren, zal beproeven, zal een rest overhouden. Maar een tweederde deel zelf, zegt hij, zal ik wegdoen. En gemeente, dat is de ernst van Gods woord, tot een volk dat onder de bediening van het verbond hoort, van de heilige naam. Wat heb je met mijn woord, wat heb je met mijn herder, wat heb je met mijn Jezus gedaan, wat dunkt u van mijn Christus? Hoe vaak heb ik niet aangedrongen dat u zich bekeert, meer dan een moederkip, een hen tot haar kuikens. Maar gij hebt niet gewild, en dan raakt het geduld van die barmhartige en goedertieren God eenmaal uit. Op. Uitgeput. En dan is die hand, waar ook zoveel barmhartigheid is, toch een hand met het zwaard. En dan komt toch het oordeel, en dat verdient, want gij hebt niet gewild. En dat is vreselijk. Als je van Jezus gehoord hebt en altijd gezegd hebt, later en bedoelt nooit, nu niet, ik wil niet. Bekeer je en leef. Je mag je die fontein prediken, die geopend is. Hij wordt u nu aangeboden, aangeprezen en aangewezen. Maar dat is niet de enige manier waarop dit woord tot vervulling komt. Het komt juist ook zo bijzonder tot vervulling in die schapen die de Heer Jezus voor zijn rekening neemt, waar de goede herder voor gestorven is, die hij gekocht heeft, is een weg van lijden. En die geen weg en geen raad weten van die hopeloze, dwalende, verziekte, verzwakte exemplaren of lammetjes die wankel nog op hun pootjes staan. Over zulke mensen spreekt de Heer, hij noemt ze kleine en misschien herken je die naam wel. Nou, niet naar buiten toe, je kunt je flink houden. Maar dat je van binnen weet, het is zo, dat is mijn leven, zo zwak en zo wankel. Er is maar weinig, er is maar iets nodig, een tikje en ik ben over de rand, over de afgrond. Ik weet niet hoe ik het volhoud. En bij zulke zegt de Heer, ik heb een man die heel nabij zulke hopeloze gevallen is. Ik ken hun bestaan en ik zal mijn hand tot zulke kleine wenden. Tot mensen die zeggen, ik ben klein, want ik ben zo nederig. Ik ben nederig, zelfs met verstopte hoogmoed nog. Ik ben eigenlijk te trots om me tot de herder te wenden. Ik ben nederig, want ja, die modderige plassen, ik vind het eigenlijk ook iets wat ik heel graag gebruik. De zonde drink ik en het kan wel niet en ik word er ziek van. En elke keer weet ik, ik moet het niet doen, maar het gebeurt toch weer. Dan ben je inderdaad wel klein en zondig, dat is niet goed te praten. Of je bent zo nederig, aardsgezind, dat je alleen maar naar het gras kijkt en denkt, ja maar, dit is alles, dit is het bestaan. We leven maar één keertje en daarna is er niets. En dat tenminste 6 dagen per week voluit. Niet alleen de dagen op je werk, maar ook die uren per dag dat je achter uw scherm zit. Verkleefd achter een wereld die zegt, er is geen God en leef maar voor jezelf. Alleen maar prikkels geeft die zeggen, bestaan is leeg, God bestaat niet. En je dringt het in en dan leef je als een beest. Inderdaad, heel klein, heel zwak. En als je er dan verdriet, spijt van hebt, dan besef je, oh, ik ben zo klein, zo nederig, zo aards, zo werelds, zo beestachtig eigenlijk. Ik vergeet mijn ziel, ik laat hem verkommeren. En tot zulke, zegt de Heer, tot zulke kleine, zie ik toch op mijn hand. Ja, daar is ook een handvol genade voor onbarmhartigheid. En ik ben een metgezel, ik weet ervan. Ik ben er heel eerlijk in de zonde te benoemen. Bij ouders die zeggen, wat ga ik mijn kinderen daarin voor? Hoe weinig scherm ik mijn eigen scherm af? Grendel ik mijn eigen scherm af in schermtijd? Hoe ga ik hen voor in aardsgezindheid bijvoorbeeld? Of dat je zo klein bent en beseft, ik heb het verloren, ik heb het verzondigd. Ik ben het niet waardig dat God naar me omziet als die verloren zoon. En dan hoor je toch dat deze God zegt, ik zal mijn hand, ik zal tot de kleine mijn hand wenden. Ze zullen beproefd worden, dat wel, beproefd. Een moeilijke weg. Maar dat kun je ook wel begrijpen. Want in dat bestaan zit nog zoveel rommel en onreinheid. Het moet eruit. Dit is een priesterwoord, maar ook een smederijwoord. Een priesterwoord van reiniging. Ook een woord dat hoort bij een goudsmid. En dan eentje in het Midden-Oosten. En ga maar mee. Het is heel warm. Er staat een vuur in de winkel te pruttelen. En erop staat een pot. En er zit het goud of het zilver in. En dan zegt de Heer, ik zal, ik ben die goudsmid. Ik zal op dat vuur het beproeven. Wat is dat dan? Vraag maar aan de goudsmid, wat doet u daar eigenlijk? En dan zegt hij, kom maar kijken. En kijk maar, ik heb hier een soort harkje. Een soort vork. En kijk, die doe ik in die kokende gouden massa. Door het vuur warm gemaakt. Het is zo sterk, dit metaal, dat het zelfs de hitte kan verdragen waarin goud al smelt. En kijk, er ligt bovenop allemaal rommel. En ik haal het met mijn hark eruit. En dan vraag je, wanneer is het genoeg? Wanneer is het goud goed genoeg voor u, goudsmid? En dan zegt de goudsmid, nu nog niet, maar zometeen wel, kijk maar. Kijk er maar in, het is wel warm, maar probeer het maar. Kijk, als ik dan in die gouden pruttelende massa kijk, en dan mijn beeld terugzie, dan is het goed. Dan is het genoeg. En dat is het reinigingsproces waar de Heer hiervan spreekt. Ik zal beproeven. Omdat ik mijn beeld terugzie, en er moet een rommel eruit, en ik heb een middel tot reiniging. Als door vuur beproefd. Als door water gewassen, als met bloed gereinigd. Dat bloed heeft zo oneindig veel kracht. Het is tot verzoening. Het is tot rechtvaardigmaking. Dan zie ik geen zonde meer in mijn Israël, geen ongerechtigheid meer in mijn Jacob. Het is tot reiniging, tot heiligmaking. Dan is er een wandel voor mijn aangezicht in vrede, in nabijheid. Dan kan ik een metgezel zijn, want dan is er geen zonde, geen schuld meer die scheiding maakt. En hoe is dat? Hoe is dat, Heere? Zo eindigt dan de profetie. Ik zal beproeven. Ik zal wenden. Maar dan komt er ook een antwoord, een roep omhoog, een schaap dat klaagt. Het zal mijn naam aanroepen. En ik zal horen, maar ook verhoren. Ik ben een metgezel die hoort, maar ook een machtige, een hooggeplaatste die ook als een koning verhoren kan en als een priester verhoren wil. Want ik neem ze mee in mijn beden tot mijn vader. En dat geeft rijkdom, dat geeft nabijheid, dat geeft een antwoord terug. En daar eindigen we de preek mee. Dat is het laatste stukje. Ik zal er tegen zeggen, het is mijn volk, je bent er een van mij. En dan komt er dat vrijmoedige antwoord. Dat is geloof dat gelooft. En het schaap, het lammetje, die kleine zal zeggen. De Heere is mijn God. Dus wanneer is het goed genoeg? Ben je ooit goed genoeg? Blijf, ik zeg niet dat je het niet hoeft te proberen hoor. De Heer is het echt waard. Dus ik wil je helemaal niet ontmoedigen in het proberen om goed genoeg voor God te zijn. Maar ik zeg er wel dit bij. Het lukt je nooit in eigen kracht. Wanneer is het goed genoeg? Met dit middel, dit bloed. Met deze middelaar, deze herder. Hij alleen is genoeg. Maar dan ook volkomen, want hij heeft genoeg gedaan. En zijn werk en hij zelf zijn heel nabij. En komen erbij en roepen en lokken. Want zie, nu vandaag is er een fontein geopend. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Amen. Heere, u weet van ons bestaan, verloren, verdorven in onszelf. U kunt daar geen eer aan behalen, aan wat wij u aanbieden. Maar hoe wonderlijk, u biedt uzelf aan in uw Zoon. Wel dan, waar u alles gedaan hebt voor verloren zondaar, uzelf wegschenken in uw genade, in die ene naam tot zaligheid. En u zult ze toebrengen, alle die Jezus gekocht heeft. Het is u zult en zij zullen. En mogen we zo dan, Heere, horen niet alleen van die ene naam, maar ook uit leven om uzelf wil. Het dank voor wat u gaf, wil het gebrekkige in het luisteren en het spreken allebei ons genadig vergeven. Bescherm ook in de nieuw begonnen week, ook in een vakantieweek, dat vragen wij u. Voor alle beroep en hantering, maar bovenal bewaar, ook voor een onverzoende dood om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 30 en daarvan het laatste vers, Psalm 30 vers 8. Ontvang nu de zegen des Heren. Ga dan heen in vrede. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.